Welkom bij weer een nieuwe podcast van Politiezone Antwerpen. En vandaag hebben we het over iets wat zo goed als iedereen heeft, tenminste als je een auto hebt. Het bestaat in alle kleuren en formaten en het zegt meer over jou dan je zelf denkt. Het gaat over nummerplaten. En een beetje ongewoon wel, ik heb een kentekenspecialist bij me zitten en dat is Floris de Vogel.
België heeft ook een van de best beveiligde kentekenplaten ter wereld, maar ook een van de meest nagemaakte, omdat wij een hele specifieke zegel hebben.
Welkom bij ons, Floris, en ik ben Wouter Bruins. Dag Floris.
Dag Wouter.
Is het jouw eerste keer dat je in een podcast zit?
Ja, uiteraard. En? Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten.
Ik ga jou gewoon een paar vragen stellen over, ja, toch wel een beetje jouw bijzondere hobby, of moet ik zeggen fascinatie?
Ja, mijn vrouw noemt het mijn psychische aandoening, maar ik noem het echt mijn hobby eigenlijk. Dus ik ben geïnteresseerd in alle soorten kentekenplaten, wetgeving. En al hetgeen dat daar eigenlijk rond zit.
Ja.
Dus het is een hele grote wereld, maar het is iets dat we eigenlijk dagelijks gebruiken en iets dat we eigenlijk snel over het hoofd zien. En dat is iets omdat we het gewoon zijn van het te gebruiken.
Ja, ik moet even misschien wel kaderen wie dat jij bent. Jij bent een van onze inspecteurs bij Politiezone Antwerpen. Ja. En jij hebt op een of andere manier die fascinatie of interesse opgedaan. Hoe komt dat? Waar komt die vandaan?
Wel, daar moeten we teruggaan naar 2012. Toen was ik nog agent. Ik zat toen op het verkeersteam in Oost. Op de Bisschoppen of Laan zien wij een voertuig rijden met een speciale kentekenplaat. We wisten niet van waar dat die kwamen.
Mm-hmm.
En we zetten die persoon aan de kant en we vragen het raampje gaat naar beneden. Ik vraag die persoon in het vloeiend Engels van waar komt u? En die antwoordde in het vloeiend Antwerps terug van ja, ik ben een autohandelaar uit Tsjechië. En we waren wel verbaasd. We wisten ook niet waaraan en waaraf. Dus we waren dan ook eens gaan kijken van hoe zit het eigenlijk met die wetgeving. Ik heb dan naar de hoogleraar in een UGA, Erik van Neuvel, gebeld. Omdat hij eigenlijk ook alles weet over verkeerswetgeving. En die wist mij te vertellen, ja, dat is het zwart gat van Pluto. Daar kennen we eigenlijk niks van.
Ja.
En dat fascineerde mij zodanig. Ook als kind ben ik ook altijd met nummerplaten bezig geweest. En dacht ik van, ik ga eens kijken in onze databanken of dat we daar iets van terugvinden, van naslagwerk. En eigenlijk hadden wij totaal niks. En dan ben ik eigenlijk alles beginnen oplijsten om te kijken van, wat rijdt er hier rond? En dan echt een soort van turving gemaakt op een bladje van, kijk, wat zien we rijden? En het verbaasde ons eigenlijk dat we heel veel zien passeren zonder dat we eigenlijk weten wat dat is.
Ja.
En dan begin ik dat helemaal beginnen ophouden. In een eerste boekje was ongeveer 50 pagina's. Dan heb ik eens wat rondgehoord van bij de collega's, wat willen jullie eigenlijk allemaal weten? En dan kwam het dan vooral op wetgeving, et cetera. En de eerste gids was eigenlijk 450 pagina's.
450 pagina's. Maar dat zijn geen 450 kentekens.
Nee, dan moeten we dan eens gerust maar 3-4 doen.
Oh ja.
Qua kentekens. Per land zitten we ongeveer aan ongeveer 50 tot 55 kentekenplaten per land.
Per land?
Ja.
En ook in ons land?
In ons land ook. Dus allemaal verschillende vormen, combinaties, et cetera. Om een voorbeeld te nemen, soms ziet je een Range Rover met een grote vierkante plaat. Dan ga je altijd zien dat de tweede karakter altijd de letter Yankee zal zijn. Als dat een eerste inschrijving is, gaan die altijd de tweede letter Yankee. Kleine nummerplaatjes, de letter Z. En zo is dat helemaal opgedeeld in verschillende soorten en varianten. Met allemaal verschillende betekenis per type voertuig. Kun je dat er eigenlijk allemaal in terugvinden.
Ja. En waarom is dat dan zo apart? Hè? Bijvoorbeeld met die Yankee, met de Y dus. Waarom is dat of waarom is dat zinvol?
Dat is iets dat DIV, onze FOD Mobiliteit, zelf beslist heeft. Van, dat is voor ons gemakkelijker om daar eigenlijk klassificaties in te brengen voor hun eigen databanken. Ook van, qua inschrijving en ook om tegemoet te komen naar specifieke voertuigen die enkel maar een plaats hebben voor zo'n grote kentekenplaat en niet het lange model. Dus dat zoals we kennen, het 110 op 520 model, dat op elke auto hangt. Op sommige auto's is daar geen plaats voor. En daarom hebben die andere soorten kentekenplaat ontwikkeld om eigenlijk tegemoet te komen aan de bouw van het voertuig.
Ja.
Zoals een Amerikaans voertuig, hebben een heel kleine plaats, daar hebben ze dan die heel kleine nummerplaatjes voor gemaakt.
Ja.
En zo proberen ze, in elk land is dat zo, proberen ze eigenlijk tegemoet te komen aan het model van het voertuig zelf, om toch maar alles geregistreerd te krijgen.
Ja. Ik wil nog eventjes teruggaan op jouw interesse. ik wou het al bijna fascinatie weer noemen, maar eigenlijk...
Je mocht dat fascinatie
ja,
noemen.
Okay. Ja, oké. Ik wou je niet schofferen. Maar ik heb zelfs begrepen dat op jouw brievenbus een kentekenplaat hangt.
Ja, inderdaad. Dat is, het verbaast me dat je dat weet. Nee, het is inderdaad. Ik heb toen wij er juist zijn gaan wonen, vandaag, eigenlijk een zestal jaar geleden, hadden wij getekend voor dat huis. En ik had zoiets van, ja, het zou toch wel tof zijn als we zo kleine kentekenplaatjes zouden kunnen vastkrijgen. En je kunt dat soms bij zo'n souvenirshops krijgen met je eigen naam.
Ja.
En dan heb ik er uiteindelijk laten maken van mij en mijn vrouw, om dan dat je op die, de brievenbus te hangen.
Ja.
Dus dat is een uiterlijk kenmerk dat er regelmatig wel wordt herkend door collega's van, ach, jij woont daar.
En rijd jij dan ook met een gepersonaliseerd kenteken rond?
Nee.
Nee, toch
hoewel
niet?
Dat ik het heel interessant vind, ja. Maar een gepersonaliseerd kenteken kost 1000 euro, wat veel geld is eigenlijk.
Ja.
Plus, het wordt ook vrij snel gestolen.
Oh ja.
Omdat ja, specifieke combinaties zijn ook in trek. Als je, ik zou nu zeggen, de combinatie Zot van A bestaat. Mm-hmm. Maar die heeft ook bevestigd met heel speciale bouten, omdat mensen al een paar keer hebben geprobeerd van die te stelen. En dat is iets, ja, 1000 euro weg is weg.
Ja,
dus
ja.
Dat is iets dat DIV ook zegt, van, nou, we geven er dan ook geen nieuw. Nu, voor mezelf had ik zoiets van, ja, een gepersonaliseerde kentekenplaat is ook iets, gaan ze zien waar dat je zei. Want je wordt overal dan herkend. En dan had ik zoiets van, ja, nee, gaan we niet doen. Hoewel dat mij wel heel aanlokkelijk is, maar ik had zoiets van, nee, gaan we niet. Want ik gebruik mijn eigen kentekenplaat ook in mijn eigen cursussen, omdat ik van mijn eigen kentekenplaat allemaal valse modellen heb laten maken voor in mijn opleidingen te gebruiken.
Ja.
En ik heb er een periode, die is aan mijn voertuig gehangen, de originele van voor, om te kijken van, hoe ga ik opgemerkt worden? En dat was eigenlijk heel raar om te zien, ik werd niet opgemerkt. Dat je zegt van, allee... Dat ze dan toch niet in trappen, maar ze was wel heel goed nagemaakt. En dat was natuurlijk wel iets dat was een, bij wijze van test dat we dat gedaan hebben. En dat was eigenlijk wel fascinerend om te zien hoe de mensen erop reageren. Dus ik heb ergens wel een soort van gepersonaliseerde nummerplaat, maar dat is gewoon een reguliere inschrijving.
Misschien moeten we nog even beginnen bij het begin over die kentekenplaten. Het klinkt absurder, mijn vraag, dan het is, maar waarom hebben we eigenlijk een kentekenplaat? Ik weet dat het is, je kan gecontroleerd worden enzovoort, maar is dat de enige reden?
Nee, in 1890 is het idee ontstaan om eigenlijk die kentekenplaat in te voeren. En België en Nederland waren ook een van de eerste landen die dat ermee gestart zijn.
Wereldwijd?
Daar ben ik niet zo vrij zeker van. Het is eigenlijk zo overal op hetzelfde niveau beginnen ontstaan.
Ja.
Ook omdat ze wouden dat er eigenlijk belastingen werden betaald op die auto's die dat er rondreden, want de auto bestond al langer. En natuurlijk ook om te kijken van wie was de auto. En dat is eigenlijk, een kentekenplaat mocht je echt vergelijken, een soort van belastingskentekenplaat. Vroeger hadden we die ook op fietsen. Je moest er ook belastingen op betalen. Nu zien we dat ook stilletjes aan terugkomen, zoals de speed pedelec, de bromfietsjes. Die beginnen ook allemaal die platen terug te krijgen, omdat je er ook belastingen op betaalt. Natuurlijk, je betaalt niet elk jaar belastingen, maar je betaalt wel dat kentekenplaatje. Dat is eigenlijk je vorm van belasting. En dat is iets dat ja, door de jaren heen echt gegroeid. En elk land, de 197 landen die dat er zijn in de wereld, hebben effectief een kentekenplaat. En dat dient echt om te zeggen van, ik heb mijn belastingen betaald om gebruik te mogen maken van de wegen. En dat geld wordt effectief gebruikt voor de onderhoud van de wegen en voor andere dingen uiteraard.
En hoe kan het eigenlijk dat zoiets wereldwijd eigenlijk wordt afgesproken? Er is toch niet één iemand baas van de wegen of van... En toch doet iedereen het in de wereld. En ja, je zou denken, hè, we zijn 2023, we maken dat wat moderner met een QR-code, maar iedereen houdt daaraan vast om een kentekenplaat te blijven gebruiken.
Wel, dat ligt eigenlijk... je moet vooral kijken, na de Tweede Wereldoorlog is er afgesproken geweest om dat iedereen dezelfde verkeersregels ging volgen.
Mm-hmm.
En kort daarna, in 1968... is het ook wat afgesproken geweest van, kijk, we gaan voor iedereen een kentekenbewijs maken, dus de papieren van de wagen, en ook een kentekenplaat die dat voor iedereen conform is en ook leesbaar is voor het menselijk oog. Daarmee zijn ze eigenlijk gestart om dat te uniformiseren voor heel de wereld. Natuurlijk zijn er bepaalde landen die dat ook zeggen van, voort, wij tekenen dat niet. En die maken hun eigen kentekenplaat in hun eigen taal of tekens die dat ze gebruiken. Dus eigenlijk hebben ze daar, hoe moet ik dat zeggen? Ze hebben er eigenlijk gewoon toch wel ergens wat afspraken rond gemaakt. Maar voor ieder land kiest het nog altijd zelf welke kleuren dat ze gebruiken. Zoals België heeft het rood-wit, dat in feite zwart-wit zou moeten zijn op termijn. Maar de eigenheid is nog altijd... Het nummerplaat is ook iets heel patriotistisch. Omdat je zegt van, ik ben van België, dat zie je dan de nummerplaat. Ik van Nederland, dat is een zwart-geel. Duitsland, ja, dat is een typisch schrift dat die gebruiken. En zo gaan we zomaar verder. Dat is eigenlijk echt specifiek per land, dat ze toch nog hun eigenheid hebben.
Ja, je zegt dat het eigenlijk zwart-wit moet worden of zijn. Wat bedoel je daarmee?
Wel, in het Europees verdrag staat er eigenlijk voor de leesbaarheid dat ieder uniform naar zwart-wit zou moeten gaan. Maar natuurlijk, veel landen hebben ook gezegd van, kijk, we gaan uiteindelijk zo'n beetje... Er wordt een beetje wat rond gespeeld. Een speelruimte is er nog altijd om die eigenheid te behouden. Maar dit heeft puur te maken met de leesbaarheid, ook voor ANPR-camera's, et cetera. Omdat zwart-wit het beste leesbaar is voor ANPR-camera's en ook voor het menselijk oog. Hoewel dat het eigenlijk zwart-geel nog beter is. Ja. Maar dat is nogal communautair, soms heel gevoelig. En daar gaan we niet over uit.
Dus. Wij hebben dan wit-rood. Zijn er nog landen die een gelijkaardig kenteken hebben zoals wij?
Nee. Het rood-wit wordt eigenlijk heel zeldzaam gebruikt. Marokko gebruikt het wel voor hun handelaarsplaten. Denemarken en Noorwegen gebruikt de kleur andersom.
Ah, ja.
Duitsland gebruikt ook, maar dan in een specifieke lettercombinatie. Maar voor de rest wordt dat eigenlijk bijna niet gebruikt.
Nee.
België heeft ook een van de best beveiligde kentekenplaten ter wereld, maar ook een van de meest nagemaakte, omdat wij een hele specifieke zegel hebben op de kentekenplaat, die dat heel herkenbaar is. En daarmee zien we heel veel vervalsingen, waar dat ze eigenlijk de zegel zelf namaken en op een plastieke plaat kleven. Dus dat is eigenlijk iets dat het meeste gebeurt. Maar op zich, ja, ik denk dat het zo wel zal zijn eigenlijk. Dus,
ja. En waarom wordt eigenlijk een kentekenplaat, hè, zoals die van België, nagemaakt?
Dat heeft veel redenen. Om belastingen te ontduiken, verzekering niet te betalen. We hebben zelfs weten dat er in Spanje Belgen zijn die daar hun huisje hebben gekocht. Allemaal goed en wel. Maar die hebben daar eigenlijk een dubbel van hun voertuig rondrijden. Dus ik neem nu als voorbeeld een zaak waar ik 2 jaar geleden al gewerkt heb. Het zijn 2 Range Rovers. 1 rijdt in België en 1 rijdt in Spanje. In Spanje rijdt hij rond met de reproductiekentekenplaten, met het origineel kentekenbewijs en ook de originele chassisnummer die daar hier in België is ingeschreven. En hier in België rijdt eigenlijk de kloon rond met een andere chassisnummer, maar met de officiële kentekenplaat op de achterkant. En met het gedeelte dat ze thuis moeten bewaren. Als ze dan worden gecontroleerd van, oh, ik heb per ongeluk het verkeerde kentekenbewijs in mijn auto liggen.
Ah,
en
ja.
Wij gaan dan als, ja, wij controleren die dan in de databank en dan weten we van, ah ja, hij is ingeschreven. We zouden eigenlijk nog altijd verder moeten gaan en altijd het chassisnummer moeten nakijken.
Ja.
En zo zijn we er eigenlijk met de Spaanse ambassade, die hadden dan hulp gevraagd, omdat ze daar ook weet van hadden, om dat eens te bekijken. En hebben we ook ondertussen gemerkt dat er in Spanje toch wel een heleboel Belgen dubbel rondreden. Maar natuurlijk, als je voor 1 voertuig geen belastingen of dergelijke moet betalen, is dat mooi meegenomen uiteraard. Hè?
Ja. Vind je dat Belgische kenteken eigenlijk een mooi kenteken?
Dat is een moeilijke vraag. Dat is eigenlijk iets dat... Het mooiste vind ik eigenlijk... Dat is er eentje van Iran. Hoe raar dat misschien nog klinkt, maar die hebben nou al die tekenen in het Farsis, het Persisch, erop gezet. En het is eigenlijk een heel mooi kenteken. Moeilijk te lezen, als je gewoon het Latijns gewoon ze. Maar dat heeft zijn uitstraling, vind ik. En dat heeft gewoon puur omdat het model en dergelijke. Dat is ook zwart-wit. En al die Persische tekens erop, die indeling, ik vind dat eigenlijk een heel schone kenteken.
Ah, ja. Maar het Belgische vind je niet speciaal.
Die is specifiek op zich. Maar we moeten wel weten, de Belgische kentekenplaat die wordt ook gebakken. Die kleuren worden ingebakken in de plaat. En die gaan onder een UV-lamp die uiteindelijk een paar 100 graden warm is, om die inkt te bakken. Dat is ook een heel specifiek, dat is ook wel mooi in aanmaak. Terwijl de andere landen gewoon eigenlijk iets gebruiken van folie dat ze erop kleven. Wij bakken die. Dat is ook wel vrij uniek. Dat is wel het mooie aan onze kentekenplaat. Maar ik vind de Persische kenteken nog iets mooier.
Ik vind, als ik dat mag zeggen, de blauw-witte van San Marino vind ik heel mooi.
Die is een heel mooi.
Klein, mooi kleur. Een geel, denk ik. Iets, een geel zegel erop.
Ja, die hebben het wapenschild, hè, dat erop staat. Dat is echt een heel mooi wapenschild. Waarom dat ze dat in België niet doen? Ik zou nu zeggen, voor hooggeplaatste. Dat zal een mooi embleem zijn, maar... Dus natuurlijk, de uniformiteit moet er zijn. En San Marino is op zich een kleine bergstad die dan ook wel zegt van, kijk, goed, we gaan hier ons eigen wapenschild opzetten. Het is ook een heel mooie kleur. Alleen heel lastig om te lezen voor ANPR-camera's. De kleur is iets te licht, want een ANPR-camera leest de contouren. Dus het verschil tussen donker en wit. en die lezen dat niet goed. Dus dat is eigenlijk iets waar ze nog op termijn, die gaan 9 van de 10 hun blauw een beetje donkerder maken, dat het beter leesbaar is. Maar dan hebben ze toch nog hun eigenheid, hun patriotistisch gegeven.
Ja. Dus, zeg, en wat vind je een gruwelijke gruwelijk kenteken?
Die van Groot-Brittannië.
Die zijn zo, heel opzichtig, hè?
Ja, ik vind dat zo'n plastieke gedrocht. Ik vind het heel spijtig om te zeggen, Portugal is daar ook in meegegaan. Die hadden vroeger ook een heel mooi kentekenplaat met een geel bandje, waar dat het begindatum op stond. Die zijn dan overgestapt naar dat polyethyreen, al een plastiek geval. Ik vind dat gewoon afschuwelijk. Dat kun je overal laten maken. Dat is zo van, ja, er zit geen eigenheid in. En dan, ja, dat is gewoon spuuglelijk, sorry.
Ja. Ja, gelukkig verschillen smaken. Ik vind het nu ook niet het mooiste. Het is inderdaad zo.
Nee, maar die net dat ook ieder zijn smaak is. Ja. Er zullen mensen zijn die dat wel mooi vinden. Dat heeft echt puur met smaak te maken.
Ja, zeg, en op welke manier, dus jouw fascinatie, jouw kennis, want je denkt dat je een van de weinigen bent in ons land, of misschien zelfs wel veel verder, die zoveel kent van kentekens. In welke mate helpt jou dat bij jouw werk?
Ik heb op dat vlak eigenlijk een zodanig netwerk kunnen opbouwen, waardoor dat ik eigenlijk door al die lessen die ik geef in het buitenland, ik heb ook voor Interpol gewerkt en dergelijke, Roodpol, hebben opdrachten gegeven om dan in een ander land les te gaan geven over de kentekenplaat. En ik heb eigenlijk een gigantisch groot netwerk opgebouwd van kijk, ik heb iets nodig van die wetgeving, hoe zit dat bij jullie? Ik word ook op de hoogte gehouden door mijn netwerkleden, van dat is veranderd, om ook hier sneller te kunnen schakelen. Momenteel zit ik in de NME en als wij dan buiten rijden, helpt mij dat wel als we iets tegenkomen dat buiten de Europese landgrenzen, om dat eigenlijk sneller te identificeren en ook te gaan kijken van hoe ver is het nog ingeschreven? Kunnen wij eigenlijk hier op deze moment iets aan doen? En dan is een simpel telefoontje, kan dan al volstaan om eigenlijk al meer te weten en te zeggen van kijk, goed, hier kunnen we mee voort.
Ja. Wat zijn zoal de dingen die je dan tegenkomt op straat?
Voor de moment zijn het vooral Oekraïners en Moldaviërs. Die dat eigenlijk naar hier zijn gekomen. Sommigen komen natuurlijk hier met goede bedoelingen. Je hebt er natuurlijk ook die naar hier zijn gekomen, slechte bedoelingen. En ook rondrijden met voertuigen die dan niet meer geregistreerd zijn in Oekraïne, in Rusland en verder, om eigenlijk dan hier gratis te kunnen rondrijden. Ze verzamelen dan ook meestal wat boetes. En dan proberen wij die eigenlijk wel op te sporen en te vinden via de lijst. Dus ik denk dat iedereen wel zo, veel mensen die dat er eigenlijk daarmee bezig zijn, wel weten van als je dat niet inschrijft, die gaan dat niet weten. Maar we weten ondertussen wel waar dat we moeten zijn, waar dat we onze mosterd moeten gaan halen, voor eigenlijk te kunnen identificeren en dergelijke. Dus op dat vlak kunnen we er wel mee voort.
Ja, ik wou nog eens even terugkomen, omdat je daar straks zei dat er heel veel Belgische kentekens waren. Ik denk dat de mensen dat niet weten. Hè. We weten die Z-platen, de garageplaten, denk ik. En we kennen de specifieke voor de parlementariërs enzovoort. Maar welke zijn er dan eigenlijk nog?
Wel, voor de commerciële nummerplaat, dan heb je de gewone Z-plaat, zoals we ze kennen. Mm-hmm. Dan hebben we de Yankee-plaat, dat is de nieuwe proefrittenplaat. Dan hebben we de beroepsplaat met de letter V. Dat is echt puur voor handelaars, constructeurs en dergelijke. Dan heb je nog de UA-plaat. Dat is ook groen met wit. Daar kunnen wij, als je thuis nog een oldtimer hebt staan en je wilt die in orde brengen, kun je die plaat aanvragen, je voertuig voor 20 dagen inschrijven en die voorrijden voor de keuring om die achteraf in te schrijven. Wat hebben we dan nog? Bij de parlementariërs heb je de A-plaat voor de Kamer, de E-plaat voor de Senaat en dan de P-plaat voor de parlementariërs. Dan heb je daar ook nog de plaat van de koning en de koninklijke familie. De CD-platen voor de koninklijke families, die beginnen met CDAA. Dan heb je de ambassadeurs, dat is CDAB. Dan heb je de oldtimers, de trailer-kentekenplaten met de letter Q, de motors, de scooters, de speed pedelecs, unusual vehicles, dat zijn de kleine microcars. De bromfietsen, A en B. Wat heb je nog? De gewone particulieren. Dus
de boeren, die hebben een rode...
De rood-witte, de rode dieselplaten noemen ze me dan. Die rijden met rode diesel. Die mogen die enkel gebruiken voor landbouwactiviteiten, et cetera. Wat heb je dan nog? We hebben dan nog de nummerplaten van de CHP. Castor Hano, dat zijn de Amerikanen die daar in Henegouw zitten. Die zijn zwart-grijs. Dan heb je nog de zwart-witte van de militairen, de kleine modellen, de lange modellen, met de letter R voor de remorque. Allee, ik kan uren eigenlijk doorgaan. We hebben gigantisch veel. Ja. Plus we hebben dan nog eens de kentekenplaten die dan gegrond rijden van sinds 1953. Die rijdt er ook nog rond. We wisten dat eigenlijk dat er de kentekenplaat van 1953, vroeger kreeg je daar een potje rode nagellak bij en witte Tippex.
Nee.
En dan mochten dat zelf bijkleuren. En regelmatig zien we nog mensen op gezegende leeftijd
ja.
daarmee afkomen van ja, ik heb die zelf nog bijgekleurd. Ik hoop dat dat nog in orde is. Maar in feite is dat helemaal niet meer in orde. Dat reflecteert niet meer. Maar die mensen zijn zo in een tijd ingelicht geweest door de ostaat van kijk, je moet dat zo bijkleuren, want dat is de enige manier. Ondertussen is het product, de nummerplaat, wel helemaal bijgekleurd en is die kleur vast. Maar het is nog regelmatig dat we nog bij de nieuwe kentekenplaat, de oudere mensen, nog met rode nagellak dat nog bijschrijven. Dat we zeggen, je mocht dat niet meer
mocht
doen.
Dat niet meer
je mocht
doen.
Dat niet meer doen. Maar ja, ja, die mensen hebben ook zoiets van, ja, maar vroeger mocht dat.
Die zijn ter goeder trouw. Ja,
ja, ter goeder trouw. En dat is ook wel fascinerend om te zien. Maar die rijden ook nog rond. Daar heb je dan ook nog eens verschillende combinaties in. En aan de oude trailerplaat, er rijdt nog gigantisch veel nummerplaten rond. En dat is eigenlijk iets dat geef ik ook mee in mijn opleidingen van, kijk, dat evolueert. Maar natuurlijk, als het ergens is begonnen, dat blijft nog even een tijd doorduren. Dus zo hadden ze ook wel het verkeer. Die geven een oud plaatje en dan hebben de rappers die zeggen, oh, dat is weer een bompa-plaatje. En dan is dat wel meestal de gezegende leeftijd dat er achter het stuur zit, of de kleinzoon.
Ja, en is dat eigenlijk een goed systeem? Maar zoveel verschillende soorten kentekens, of... Zie je dat?
Ja, het is natuurlijk iets dat ze... moet eerlijk zijn, een Belgische kentekenplaat is er heel verliefd op, in de zin van, ze krijgen die en die hangt op persoon. En dat je elke keer in Nederland is dat, hangt die kentekenplaat op een voertuig. En al zoveel jaar vervang je je voertuig en dan krijg je een nieuw kentekenplaat. In België heb je de mogelijkheid om die bij u te houden. Maar als gevolg, je hoeft maar één combinatie te onthouden. Als je dan om de zoveel jaar van combinatie moet wisselen, dat hebben ze niet graag. Plus ook... als je de nummerplaat van de grootvader kunt je doorgeven van vader op zoon of van moeder op dochter, het maakt niet uit hoe, maar je kunt die eigenlijk doorgeven aan je kinderen. En veel mensen rijden nog rond met de nummerplaat van hun grootvader, omdat dat was een afscheidsgeschenk. Als de grootvader is overleden, kregen ze de auto van de grootvader, van voor 2010 uiteraard, en die rijden dan nu nog mee rond, want dat is eigenlijk van hun grootvader geweest. En dat is eigenlijk het emotionele aspect dat er aanhangt. En dat is eigenlijk wel bewonderenswaardig, vind ik, want een Belg houdt echt wel van zijn kentekenplaat.
Ja.
Dus dat is iets dat... Is dat een goed systeem? Goh. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Wij kunnen een gepersonaliseerde kentekenplaat maken, maar in Nederland gaat dat niet. Daar moeten ze hun eigen neerleggen bij de combinaties die ze hebben.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk iets dat... In Duitsland is dat ook, maar dan moet je die rekening houden met de regio. Dus dat is iets dat... Iets heel specifiek, maar echt puur, dat is echt een regiofenomeen eigenlijk.
Ja, en want je zegt het, wij hebben dan altijd een vast kenteken. We zijn er wat aan gehecht, maar zie je dat ook in het buitenland? Nederland heeft bijvoorbeeld altijd een kenteken, wat je zei, hè, dat bij het voertuig hoort. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld in andere landen?
In andere landen is het gewoon... in Duitsland kun je kiezen, maar je moet je houden aan een aantal regels. Dus je hebt de nummerplaat begint daar met de regio, dan komt er een sticker en dan kun je kiezen tussen twee letters en een eigen cijfer. Ik zal nu maar zeggen... stel dat de regio begint met CO... Dat is een stempel. En als jij zegt van, ik maak een CA, COCA, en dan 66666, dan kun je perfect kiezen.
Hmm.
In Estland kun je ook je eigen combinatie kiezen. Dus een eigen naam, et cetera, dat mag allemaal. Bulgarije heeft dat ook. En Finland, Noorwegen, die hebben dat allemaal. Maar sommige landen zeggen gewoon, dat was in Frankrijk, van nee, je houdt je aan het systeem. Het moet dat blijven. Spanje, Portugal, die hebben dat allemaal. Italië ook, Griekenland... Eigenlijk de meerderheid van de landen zeggen van, kijk, je moet je aan dat systeem houden, omdat ze gewoon, dat de overheid dat gewoon gemakkelijker vindt.
Ja, maar kunnen zij het kenteken bijhouden of moeten ze dat met het voertuig meegeven, bijvoorbeeld in Frankrijk?
Dat scheelt van land tot land. In Frankrijk blijft het normaal gezien bij het voertuig, maar we zien regelmatig ook wel die plastieke gedrochten, als ik het zo mag noemen. Ja, Frankrijk is een heel schoon land op zich, maar dat is ook, daar is het kentekenbewijs het belangrijkste, maar de kentekenplaat kun je daar vrij kopen bij een Hubo of bij een Carrefour. En die nummerplaat blijft normaal gezien bij het voertuig. Maar in Duitsland heb je twee opties. Je kunt dat meegeven met het voertuig of je kunt het zelf bijhouden. Dus dat is eigenlijk, elk land heeft daar zijn verschillende regels in. En dat maakt het soms wel heel lastig, ook voor ons, om te zeggen van kijk, goed, bij ons blijft het bij de persoon. Hoe is het? In Zwitserland kun je één kentekenplaat gebruiken voor 4-5 voertuigen. Dus daar kun je aan gezegd van, ik rij zondags met mijn Porsche 911 is rond, de maandag met mijn Mustang Shelby GT is rond, met dezelfde kentekenplaat, of met een bromfiets. Je kunt eigenlijk dat gewoon met die één kentekenplaat op verschillende voertuigen, maar je moet dat gewoon aangeven en daar belastingen op betalen. Dus dat is dan soms wel lastig voor ons. Je ziet dan een Zwitsers kenteken, ik zou zeggen, die heeft een openstaande boete. En je ziet een Porsche, en je hebt die nu in de databank staan, dat zou eigenlijk een Mustang Shelby GT moeten zijn. Dan zeggen we, hoe kan dat? Maar dat uiteindelijk wel tegelijkertijd is ingeschreven. Dus elk land heeft zijn eigen systeem. Maar de meeste proberen toch wel de kentekenplaat bij het voertuig te houden, omdat dat eigenlijk de identificatieplaat is van het voertuig.
En is er zoiets over kentekens, onze kentekens misschien in België, wat eigenlijk niemand weet, maar jij wel?
Oh. Dat is eigenlijk een moeilijk gegeven, want er zitten een aantal geheimen in verwerkt die dat ik weet, maar die dat ik eigenlijk niet mag vertellen.
Nee, dat
want
gaat
dat
niet
is in feite. En ik ga mij hier niet over vragen.
Maar het is meer dan alleen maar een ijzeren gebakken plaat.
Inderdaad. Het tofste dat, dat je dat aan kunt herkennen, is in feite dat wij eigenlijk, als je gaat kijken naar de laag achteraan, je gaat zien dat er allemaal streepjes zijn. Als je erover gaat met je pink, voelde dat zachtjes gribbelt. En dat is eigenlijk die strijklaag van die gebakken inkt. Die dat er eigenlijk op zit. En dat is heel uniek. Dat is echt iets dat je nergens anders gaat terugvinden.
En hoe komt dat dat wij dat dan doen in België en in andere landen niet?
Omdat onze kwaliteitsnormen heel hoog zijn. Als je gaat kijken naar onze kentekenplaat op zich, die is eigenlijk perfect naar lezing en dergelijke. En ook door de fabrikant, Zeni Graphics, gebruikt in feite hoge standaarden die dan ook zijn opgelegd en die proberen hun eigen daar aan te houden. Die perfectheidsmarge ligt bekend op 99%. Wat dat gigantisch hoog is. En af en toe gebeurt het wel eens dat er eentje tussenkomt dat fout zit. Maar dat wordt dan zo snel mogelijk rechtgezet. Want dat is een heel strenge kwaliteitscontrole. Dus,
Ja, Floris, jij bent dus dag en nacht bezig met kentekens. En jij geeft ook lezingen en opleidingen hè, daarover voor collega's enzovoort.
Ja, inderdaad. Voor verzekeringsmaatschappijen, politionele collega's in binnen- en buitenland. Mm-hmm. En het eigenlijke opzet is in feite, met al die opleidingen dat ik geef, natuurlijk, in sommige opleidingen word ik betaald. Nu, al die winst dat ik genereer, hou ik bij voor het doneren aan een goed doel. Vooral aan collega's met PTSD, de goede doelen, organisaties dat die ondersteunen. En ook voor het mentaal welzijn van kinderen, omdat ik dat eigenlijk heel belangrijk vind, mentaal welzijn van kinderen. En collega's, omdat we ook wel een heel stresserend beroep in sommige momenten. En als we dan ergens kunnen ondersteuning bieden, al is het als het een lange tijd thuis zit of dergelijke, om daar eigenlijk iets aan te doen. Al is er gewoon een simpel gesprek voldoende soms. Maar soms hebben die wel eens ergens een duwtje nodig. Of als je een organisatie die dan werkingsmiddelen nodig heeft, kunt ondersteunen op die manier, wel, daar ben ik direct voor te vinden. Want mijn opzet is echt puur van mijn kennis te verdelen. En eigenlijk, ik moet daar niet rijk van worden, hè. Ik doe mijn hobby, ik doe mijn psychische aandoening, zoals mijn vrouw het zo mooi kan zeggen. Maar daarover gaat het mij. Ik vind het heel leuk als een collega belt en ik kan die uiteindelijk op goede weg zetten. En als ze niet achteraf komen die nog eens zeggen van, merci Floris, door u heb ik die zaak kunnen oplossen. Wat doe ik het voor? Daar moet ik geen duizenden euro's meer voor hebben. Nee, die mens is gelukkig. En dat helpt altijd in het mentaal welzijn met de collega's. Ook de kentekengids zelf, dat boekje is er. Mensen, de collega's vinden daar hun weg in terug, van kijk, goed, dat is dat kenteken. En dat is eigenlijk heel leuk dat je het vindt, maar dat je eigenlijk je antwoord op vindt. Want wij moeten soms onszelf redden op het terrein, van hoe zit dat? En als je weet wat dat staat, dat werkt eigenlijk al zelf van je mentaal welzijn, van kijk, goed, ik heb dat vandaag kunnen oplossen.
Ja.
En als ik daar eigenlijk deel aan kan dan uitmaken, wel, daar ben ik echt voor te vinden.
Droom jij van nummerplaten?
Af en toe. Serieus? Er is een speciale nummerplaat. Er is er eentje bij, waar ik eigenlijk al heel lang op zit te wachten. En dat is er eentje van IJsland. Een handelaarskentekenplaat. Dat is een donkerrode met zwarte letters. Die zijn niet te krijgen. Maar ik schrijf regelmatig naar de IJslandse overheid van, zou ik er alsjeblieft eentje mogen hebben voor educatieve doeleinden, maar... Ik zou eigenlijk eens bij Reykjavik Police moeten binnengeraken om daar eens les te gaan geven. Misschien dan.
Zeg maar, je doet mij nu denken, hangt jouw huis ook vol met nummerplaten?
Dat mag niet meer. Ik heb wel een bureau waar ik er een aantal heb staan.
Ja.
Al de rest van de kentekenplaten steken in dozen, klaar voor eigenlijk mee te nemen naar mijn lessen. Dus al mijn lessen zijn allemaal op maat gemaakt, dus ik heb een rek vol waar die allemaal in zitten. Ik heb het in mijn eerste bureau heb ik het allemaal wel opgehangen gehad, maar dan waren te veel gaten in de muur en mijn vrouw kon er niet meer lachen.
Maar je hebt dus bijna alle nummerplaten die er bestaan.
Nee, dat niet.
Ah, toch niet.
Het kan nog altijd meer zijn, maar ik merk ook wel, sommige zijn totaal niet te krijgen. Van heel veel vraag ik ook wel toelating omdat ik ze mag gebruiken, want dat is ook een afspraak dat ik heb met het parket en dergelijke. Mm-hmm. Ik vraag altijd van, ja, kijk, mag ik die gebruiken? Die blijft bij mij. Als ik er ooit mee stop, stuur ik die ook gewoon terug. Die moeten vernietigd worden, want die mogen niet meer bijgehouden worden. Maar het is inderdaad, ik ben nog altijd op zoek naar vrij oude kentekenplaten van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een heel fascinerend, dat is ook altijd een heel mooi verhaal rond. Het historische in feite is ook altijd wel een heel mooi gegeven. Daar heb ik wel een speciaal plaatsje voor bij mij thuis. Maar voor de rest, dat is ook allemaal binnen mijn eigen bureau. Dat is echt zo mijn terrein, mijn hokje.
Maar bijvoorbeeld kentekenplaten van ministers of van de kooi, is dat iets
ik
wat je wil?
Ik heb er eentje ooit gekregen van een DIV en dat hou ik altijd bij. Dat was van, die persoon is ondertussen op pensioen. Die had mij meegegeven en zegt van, die mocht je houden. En zei maar, nooit niet doorgeven. Ik zeg, nee, die blijft mooi bij mij. Die gebruik ik alleen als ik lesgeef over diplomaten.
Ja.
Ik zeg van, als er bij interventie kunnen ze zo een cursusje volgen van een paar uur. En dan breng ik die mee en dan kunnen ze eens kijken. Van, dat is een plaat van de kamer. En dat ze kunnen zien van hoe dat die eruit ziet, zo'n officiële kentekenplaat.
Ja.
Maar als ik er ooit mee stop, ja, dan stuur ik die terug naar DIV. Want dan moet ik ze terug afgeven. Ja, dat zijn we verplicht, hè. Dus, ik hoop dat ik ze nooit moet afgeven.
Dus dan mag je nooit stoppen.
Nee, voilà, dat is ook mijn bedoeling. Dus, till I die zeg ik altijd maar.
Ja.
Dus,
misschien dat uw vrouw er nog anders over denkt.
Ja, dat kan goed zijn.
Oké, Floris. Heel erg bedankt om tot hier te komen.
Graag
en om
gedaan.
Deel te nemen aan onze podcast. We gaan het hier bij houden. De mensen die kijken of luisteren, hopelijk vonden jullie het ook interessant. Als dat zo is, abonneer je dan zeker op bijvoorbeeld Spotify, jouw andere favoriete podcastspelers en natuurlijk YouTube als we de podcast ook in beeld brengen, zoals vandaag. Heb je goede ideeën of andere suggesties voor onze podcast, laat het ons dan zeker weten via onze social media. We zitten op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn enzovoort. We zitten eigenlijk overal. Je weet ons te vinden. Tot de volgende keer.